Gemeente, ik deel u mee namens de kerkraad dat donderdagavond om 6:30 de eerste vergadering zal plaatsvinden van de jongensclub. En dat aanstaande dinsdag om 7:30 er bijbelkring zal zijn. Tot zover de mededelingen. Ons begin is in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt, de drie-enige God. Genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Willen wij gaan zingen, gemeente, bij het begin van deze dienst, Psalm 25, het 5e en het 8e vers. Loutere goedheid, liefde koorde, en dan ook vers 8, zie op mij in gunst van boven. Gaan wij nu lezen, gemeente, uit Gods woord wat u vindt in Ezechiël 16, daarvan de verzen 1 tot en met 11 en daarna de verzen 59 tot 63. Ezechiël 16, de versen 1 tot 11 en 59 tot 63, vooraf luisteren wij naar de lezing van Gods heilige wet. En wij zingen na de wet Psalm 51, vers 1. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee met al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde dien. En eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Deze gemeente, Ezechiël 16, vers 1 tot 11. Verder geschiedde des Heren woord tot mij, zeggende: Mensenkind, maak Jeruzalem haar gruwelen bekend en zeg: Alzo zegt de Heere, Heere tot Jeruzalem: Uw handelingen en uw geboorte zijn uit het land der Kanaanieten. Uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hethitische, en aangaande uw geboorte, ten dagen als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden. Gij waart niet met water gewassen toen ik u aanschouwde, Gij waart ook geenszins met zout gewreven, nog in winselige wonden. Geen oog had medelijden over u om u een van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen. Maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke des velds om de walgelijkheid van uw ziel, ten dagen toen gij geboren waart. En toen ik bij u voorbij ging, zo zag ik u, vertreden zijnde in uw bloed, en ik zeide tot u in uw bloed, leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloed, leef. Ik heb u tot 10.000 als het gewas des velds gemaakt, en gij zijt gegroeid en groot geworden. Gij zijt gekomen tot grote sierlijkheid, uw borsten zijn vast geworden en uw haar is gewassen, doch gewaart naakt en bloot, en als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u. En ziet, uw tijd was de tijd der minne, zo breide ik mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer u en kwam met u in een verbond, spreek de Heere, Heere, en gij werd de mijne. Daarna wies ik u met water en ik spoelde uw bloed van u af en zalfde u met olie. Ik bekleedde u ook met gestikt werk en ik schoeide u met dassenvellen en omgorde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Ook versierde ik u met sieraad en deed armringen aan uw handen en een keten aan uw hals. Als wij verder zouden lezen dit hoofdstuk, dan kunnen wij in het vervolg hier lezen dat daarna de tijd komt van de afval en de ontrouw van het volk. Het is een groot hoofdstuk, we kunnen dat niet helemaal lezen, maar als u het thuis naleest, dan bemerkt u dat. In het vervolg, nadat God het verbond heeft opgericht, komt het volk tot een grote afval. En dan lezen wij in verband daarmee vers 59 tot 63. Want al zo zegt de Heere, Heere, ik zal u ook doen, gelijk als gij gedaan hebt die de eed veracht hebt, brekende het verbond. En evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond met u in de dagen uwer jonkheid, en ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. Dan zult gij uw wegen gedenken en beschaamd zijn als gij uw zusters, die groter zijn dan gij, met degene die kleiner zijn dan gij aannemen zult. Want ik zal u dezelfde geven tot dochters, maar niet uit uw verbond. Want ik zal mijn verbond met u oprichten, en gij zult weten dat ik de Heere ben, opdat gij het gedachtig zijt en u schaamt en niet meer uw mond opent vanwege uw schande, wanneer ik voor u verzoening doen zal over al hetgeen gij gedaan hebt, spreekt de Heere, Heere. Tot zover de schriftlezing. En de tekstgemeente vindt u in vers 60. Vers 60 uit dit hoofdstuk, waar Gods woord, onze tekst luidt: evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond met u in de dagen uwer jonkheid, en ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. Wij willen, gemeente, in de voorbeden der gemeente denken aan weduwe Jordaan, die op hoge leeftijd gekomen in het ziekenhuis verblijft, en aan weduwe Volwerk, die terugkwam uit het ziekenhuis en nu bij haar dochter is. Zoeken wij samen het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Getrouwe en volzalige verbondsgod, het is in de weg van uw goedheid dat wij hier vandaag een plaats mogen hebben. Wij mogen zien dat wij er nog zijn. Dat mochten wij zien ook na lange tijd. Al zijn er velen weggevallen, ook in deze gemeente. Al werden wij allemaal ouder, wij mogen zeggen, wij zijn er nog. En dat is een blijk van uw geduld, van uw verdraagzaamheid. Dat u ons draagt en verdraagt, ons zelfs dag aan dag overlaat met uw gunstbewijzen. Maar niet alleen, Heren, wij zijn er nog, maar wij zijn hier nog. En dat is nu aan de plaats des gebeds onder het woord. U hebt ons ook onder dat woord nog als gemeente gelaten. En dat woord dat mag nog verkondigd worden. Dat woord dat is nog voortgegaan in uw trouw en goedheid. Wij zijn er nog, dat bepaalt ons bij ons leven. Ons natuurlijke leven dat nog voortgaat. We zijn hier nog, dat bepaalt ons bij de kracht van het woord. Dat wij leven op de erven van dat woord. En dat wij van zondag op zondag mogen opgaan. Dat wij in de welaangename tijd en in de dag der zaligheid leven mogen, dat u ons toeroept, wendt u naar mij toe, word behouden, o alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Geef ons zo te zien, Heere, dat wij ook voorrechten hebben. Ach, er zijn misschien wel velen, daar zijn er wellicht met ons opgekomen in druk en moeite, die psalm konden meezingen, duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Wat kan er niet veel verdrukking en leed zijn. Tegenspoed en kruis dat een mens overkomt vanwege de zonde. Zo van tijd tot tijd gevoelen wij dat allen. Maar er zijn toch ook wel wegen van echte kruisdragers. Gedenk de zulken. En wilt ge ons onder dat woord van u brengen, Heere. Laat dat woord ons onderwijzen en troosten. Laat dat woord ons ontdekken aan onze diepe kwaal, aan het grootste leed dat er is, aan het zwaarste kruis dat er bestaat. Dat is het kruis ter wille van de zonde. Laten we dat mogen zien en gevoelen, opdat wij de kracht van uw woord mogen liefhebben en daaruit mogen leven. O, wilt u dan de rijen doorgaan en wilt u naar ieders omstandigheden uw woord ook toepassen door de zoete werking van uw geest. Als het zo persoonlijk mag worden, Heere, dan gebeuren er wonderen. Dan gaat het niet meer in de massa, maar dan gaat het tot ons. En dan worden wij bepaald bij onze doodstaat, maar ook bij dat wonder van genade dat er is in de Heere Jezus Christus. Dat zijn bloed mogen druppelen in de gemeente, dat de werkelijkheid van zijn verzoenend lijden en sterven onder ons mocht worden gekend. En ook dat wij de kracht van zijn gezegende opstanding mogen verstaan, die strekt tot een nieuw en heilig leven in de verheerlijking van al uw deugden en volmaaktheden. Heere, wil dan zelf uit genade onze leidsman zijn. Wij gevoelen wel als wij hier zo zijn als gemeente en voorganger, dat wij het vanuit onszelf niet kunnen. Doe het ons ook werkelijk geloven, dat wij niets kunnen zonder u. Zonder mij, zegt ge, kunt gij niets doen. Maar dat is de keerzijde. Met u zouden we alles kunnen doen. Met u kunnen er mensen tot verandering komen. Door de kracht van uw geest is het mogelijk dat uw woord ingaat. Heere, wil dan zelf ons gedenken. Zegen uw dienstknechten. Gedenk onze vriend en broeder die ge hier in deze gemeente stelt. Zalf hem met uw geest vandaag, maar ook telkens als hij hier mag voorgaan en de gemeente leiden mag. Geef, Heere, dat zijn woord mogen strekken tot een opbouw van de gemeente. En wilt u geven dat ook met vreugde zijn werk mag worden voortgezet. Gedenk hem en zijn gezin. En wilt u hen in alle opzichten met uw nabijheid vertroosten en verblijden. Gedenk allen die uw woord mogen uitdragen. Gedenk ook ons, Heere. U kent ook ons in al onze zwakheid en noden. Maar wilt u zelf nog met ons zijn? En wilt u ons een mensenkind? Wilt u ons niettemin toch doen weten dat u doorgaat met uw werk? En dat u de getrouwe verbondsgod zijt? Wij bidden, Heere, voor hen die ziek zijn. Gedenk aan weduwe Jordaan, die in het ziekenhuis verblijft, wil haar naar lichaam en ziel gedenken. Ook als daar misschien wel versluiering is in de gedachten, gedenk haar dan. En wilt ge ook met uw woord bereiken, zodat er nog kracht van uitgaat. En dat ook op hoge leeftijd mag worden ondervonden, dat u tot in de ouderdom en de grijsheid toe dezelfde zijt. Wij zeggen uw naam dank dat weduwe Volwerk weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Maak het ook verder wel, geef ook herstel en genezing. En wilt u geven dat ze ook mag weten dat er honing aan de roede was. Wij bidden voor alle zieken, ook zij die meeluisteren, thuis. Daar zullen er velen zijn, op hoge leeftijd of door lichamelijke zwakte gehinderd. O God wil hen gedenken. Verbonden met ons, maar bovenal verbonden met ons door de band des geestes. U bent aan tijd of plaats niet gebonden. Wat de techniek kan, dat kunt u nog in hoger licht. Dat is verbinding geven aan het Hof der Hoven, aan de Koning der Koningen, aan de Heere der Heren in het hemels heiligdom. En zo leggen wij al onze noden aan u voor, de noden van onze kinderen. Geef dat zij het verstaan mogen. Als het goed is, begint ook deze tekst reeds bij onze kinderen. Kom tot onze jonge mensen, gaat voort tot de ouden en de grijzen. Heere, geef dat wij allen dat woord in zijn kracht, in zijn klemmende ernst mogen verstaan. Hoor dan ons smeekgebed. En wilt u ons nabij zijn in uw gunst en zegenen in uw oneindige trouw. En herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk door u van ouds verkregen. Doe het, Heere, uit genade, om uw naams wil. Amen. Wij mogen onze gave geven, gemeente, voor de dienst des Heren. Willen wij dan gaan zingen, Psalm 31, het 5e, 13e en 17e vers. Vers 5, ik zal in uw goedheid mij verblijden, gij hebt mij aangezien en hulp willen bieden. En vers 13, laat over mij uw aanschijn lichten. En 17, geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Psalm 31, het 5e, 13e en 17e vers. Gemeente, er is een zaak die wij allen, zoals we hier zitten, met elkaar gemeen hebben. En dat is het verbond. Het verbond dat ook in het hoofdstuk van onze tekst zo centraal staat. Dat verbond dat werd immers al met onze kleine kinderen opgericht, al direct vanaf de geboorte. En de doop is daarvan een teken en een zegel, een bewijs dat God in een verbond is getreden met u en met mij. Denkt u zich dat in? Dat is toch wel een geweldige zaak, een zaak van grote betekenis. Als u getrouwd bent, dan hebt u met uw man, met uw vrouw een verbond gesloten. En dat houdt veel in voor heel uw leven, dat betekent zoveel. U kunt op elkaar steunen, u kunt elkaar helpen en bijstaan. En denkt u zich dan in dat God van de hemel in een zodanig verbond is getreden met u en met mij, met uw kinderen, ja, met ons zoals we hier vandaag mogen zijn. Dat verbond is dus van grote betekenis. De doop is niet zomaar water, maar het bepaalt ons bij de liefde Gods. En dat verbond, dat is ook in onze tekst de grond, de reden waarom de Heere met een totaal verloren volk in schuld en zonde verzonken, toch nog weer hernieuwde gemeenschap zoekt. Dat staat immers in de tekst. Evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond met u in de dagen uwer jonkheid. De Heere grijpt terug op dat verbond. Ook als dit volk zich diep in de zonde heeft verloren. Als zij zich om God en zijn dienst niet meer bekommerd hebben en zich losgetrokken hebben van de Heere en zijn genade. Dan blijft er dat verbond liggen. Hoe het in uw leven ook gegaan is. Het kan zijn dat u misschien zegt, ik wil daar niet van weten. Mijn vrienden leven in de wereld en niet in de kerk. Al zou het zo zijn, maar daar ligt in uw leven, daar ligt dat verbond. En dat verbond, dat is werkelijk onuitwisbaar. Daar kun je niet van afkomen. Dat heeft een zodanige geldingskracht, een zodanige getrouwheid in zich, dat dat heel je leven meegaat. De Heere zegt, ik zal aan dat verbond gedenken. Als je 60, 70 jaar bent, ik weet niet of u er nog veel aan denkt. Dat u gedoopt bent, dat u in het verbond bent. Dat de Heere toen gekomen is met zijn belofte in uw leven. Maar de Heere denkt er nog wel aan. Als u 60, 70 jaar misschien geleefd hebt buiten God. In een leven in ongeloof, onbekeerlijkheid. Dan is het ontroerend dat de Heere zegt, ik zal aan mijn verbond gedenken uit de dagen uwer jonkheid. Dat doet God dus. Er zijn twee lijnen in deze tekst die wij duidelijk zien. De Heere zegt, dat verbond, dat is voor mij de reden om eraan te gedenken. Ten goede. Ja, en wat hebben wij ermee gedaan? Wat doen wij er altijd weer mee? Dat zegt vers 59... Want daar staat wat wij er altijd weer mee doen. Als God in zijn genade dat verbond uit onze jonkheid gedenkt, dan zegt vers 59, gelijk als gij gedanen die de eed veracht hebt, brekende het verbond. En dan komt u eigenlijk bij de kracht van Gods woord, dat staat op elke bladzijde. Wij verbreken het. Wij rukken ons los. Het heeft ons niet goed gedacht God in erkentenis te houden. Dat is ons leven, dat is ons bestaan. En daar is uw leven vol van en mijn leven vol van. Gij, zegt de Heere, die de eed veracht hebt, brekende het verbond. Allemaal verbondsbrekers in die zin. Ja, al zitten wij in de kerk, al staan we op de kansel, maar wij zijn allemaal overtreders niet alleen, maar verbrekers van het verbond. En het zou geen enkele kracht meer hebben als dan niet onmiddellijk na die verbreking onzerzijds de Heere toch blijft zeggen, evenwel zal ik aan mijn verbond gedenken uit de dagen uwer jonkheid. Zie gemeente, deze twee lijnen zien wij in dit hele hoofdstuk. De lijn van onze kant naar dat verbond, wij verbreken het. Vandaag en morgen, wij schudden dat juk af. En nu wat God ermee doet, en dat is het evangelie tegenover onze verlorenheid en afval. Ik zal gedenken. Van Gods kant. alleen van zijn kant uit. Denken wij daar samen over als wij tot u spreken over goddelijke trouw in het verbond. Het verbond allereerst opgericht, het verbond verbroken en het verbond gehandhaafd. Goddelijke trouw in het verbond, allereerst dan ook de oprichting van het verbond, want onze tekst bepaalt ons daarbij. Evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond met u in de dagen uw jongheid. En we hebben gelezen in het begin van het hoofdstuk dat de Heere dat verbond oprichtte met zijn volk, met Jeruzalem. Het gaat, blijkens het eerste vers, lees maar, om Jeruzalem. Vers 2. Maak Jeruzalem haar gruwelen bekend. Dus het is een oordeelswoord dat gehoord wordt. Je moet Jeruzalem, mensenkind, haar gruwelen bekend maken, haar schuld, haar zonde en haar diepe afval, haar grote verlorenheid. En dat gebeurt nu door Jeruzalem de geschiedenis van haar leven voor te houden. Hoe het begonnen is, hoe de Heer in haar leven kwam en hoe het voortging toen ze daar in de stad kwam, rond de tempel en het heiligdom. Dat ze later de Heer hebben verlaten en zijn afgevallen, maar ook in het dieptepunt van de ballingschap dat God nog een toekomst opent, waarvoor de mens vanuit zichzelf geen toekomst meer zou kunnen zijn. Het gaat om Jeruzalem, maar dat wordt voorgesteld in het beeld van een mensenleven, van onze levensloop. En daarom kunnen wij het ook allemaal begrijpen. Het begint al met Jeruzalem voor te stellen in de dagen van haar geboorte. Zoals een kind geboren wordt, daar begint het mee, de afkomst wordt getekend, de voorouders. En daarna lezen wij als een tweede fase de tijd van de jeugd, toen daar die stad werd gebouwd, toen het heiligdom werd gesticht en toen de Heere woning maakte in zijn verbondsliefde onder dat volk in Jeruzalem. Daarna de tijd van het huwelijk, dat is de tijd waarin echter het volk tot grote afval kwam en tot geestelijke hoererij is vervallen. En daarna de ballingschap waarin onze tekst zijn uitgangspunt inneemt. Het gaat dus om een levensloop. Niet alleen van Jeruzalem, maar je zou je eigen leven ook best kunnen invullen. Luistert u maar. Want het gaat hier om een volk dat zichzelf op de afkomst verheft en zegt: wel, wij zijn toch Abraham's zaad. Dat gebeurde al reeds in de tijd van Ezechiël. Dat de mensen wel wisten wie Abraham was en dat ze wisten: wij zijn toch verbondskinderen en wij leven in het verbond en we zijn mensen van de tempel en wij hebben de ware dienst van God. Daar roemden zij in. Zij roemden in het verbond. En dan moet Ezechiël hen hun geboorteakte, hun trouwboekjes laten lezen. Zie nu eens waar je vandaan komt. Abraham, zegt u? Ja, laat ik eens zeggen, vanmorgen christelijk gereformeerd. Zo noemen wij onszelf. Maar je afkomst. En dan zegt vers 3 dat heel duidelijk: uw handelingen, uw geboorte zijn uit het land der Canaanieten. Uw vader was een Amoriet, uw moeder een Hethitische. Twee volkeren worden hier genoemd met wie het niet zo goed stond. De maat van hun goddeloosheid was vol geworden tot aan de hemel toe. En de Heer heeft ze weggedaan. En die Hethitische moeder doet ons denken aan Rebecca die verdriet had vanwege de dochter Hets ten aanzien van haar zoon Esau. De Heer zegt: je vader en je moeder, je bent van twee kanten beïnvloed. Van twee kanten. Niet alleen van vaders kant, terwijl je moeder misschien nog wel goed was, maar die beide lijnen die in je leven hebben geresulteerd, die kunnen niet anders doen vermoeden dan dat heel je leven midden in de verlorenheid ligt. Uw vader en uw moeder, daar komt u vandaan. Dat was natuurlijk in werkelijkheid niet zo. Abraham kwam niet van de Amorieten en van de Hethieten. Hij kwam uit de Galdeeën. Maar de Heer wil zeggen: de kerk, Abraham, het verbond, van huis uit zijn wij niet beter. Mozes zegt ook niet: omdat ge uitnemender waard heeft de Heer u verkoren, maar omdat hij u lief had. Maar van huis uit zijn we niet beter. Wij zijn ook Amorieten.
We zijn ook in de afstamming uiteindelijk van dezelfde heidense inslag als het volk van toen. En hoe ging dat toen? Wel, dat was de afkomst. Dat zijn de ouders. En als u het hoofdstuk doorleest thuis, bijvoorbeeld vers 46 zegt het duidelijk, dan wordt daar ook nog genoemd een familieverwantschap met twee zusters. De ene zuster, uw grote zuster, is Samaria. Samaria was al lang weggevoerd in de ballingschap. Daar had de Heere een afgesneden zaak mee gedaan. Moet u nagaan dat Jeruzalem met de tempel, met de offers, met het bloed, dat Jeruzalem evenzeer vervallen is als Samaria. Dat was uw grote zuster. En zegt datzelfde vers, en uw kleine zuster, die tegen uw rechterhand woont, is Sodom en haar zusters. En dan schrikken we helemaal als we denken, Sodom, wordt nu dat Jeruzalem op één lijn gesteld met Sodom? Is nu de kerk helemaal zo aan de wereld vervallen dat er geen enkel onderscheid bestaat tussen de kerk waar de waarheid is, waar het verbond leeft, en de wereld waar de zonde leeft? We zouden dat heel concreet kunnen maken en zeggen, er is geen verschil in Gods oog. De Heere laat ons even ons familieregister inblikken. Er is geen verschil tussen de kerk en tussen de wereld in zijn meest demonische openbaring en zondeuitbarsting. Dat is de afkomst. En de geboorte is dan ook op dezelfde wijze. Want toen dat kind geboren werd, toen Jeruzalem, dat volk, toen het in zijn afkomst op deze aarde kwam, toen werden de handelingen die nodig zijn bij de geboorte niet eens gedaan. Zoals dat bij die heidense volken gebeurde. Ze dompelden toch soms letterlijk ook hun kinderen in ijskoud water onder, om maar te zien of dat kind levensvatbaar was. Hard, zegt u, ja, dat was niet zo barmhartig. En van de Arabieren is bekend dat zij soms de meisjes levend begroeven, omdat ze geen betekenis, geen waarde hadden in het handelsleven. Economisch gezien had het geen enkele betekenis. En de Heere zegt wel, zo was het eigenlijk ook met Jeruzalem en met het verbondsvolk. In hun afkomst was het feitelijk zo, toekomst hadden ze niet. Want zoals dat gaat onder de mensen, geworpen op de vlakte des velds. En daar ligt dat kind, denkt u zich dat in, daar ligt dat kind te spartelen, te trappelen in het bloed van de geboorte. Het is niet schoongemaakt, water was daar nog te kostbaar voor. Niet met zout gewreven, dat betekent, zout doet denken aan het verbond. Er is geen enkele verbinding met de goden, met de godheid getroffen. Het ligt daar zonder enige toekomst. En de Heere zegt, zo is nu uw afkomst en zo is uw geboorte. Ach, u zegt, dat is wel hard als het zo gaat. En als er dan staat in dat vers 5, geen oog had medelijden over u. Is nou zo erg? Ach, gemeente, als God er niet is in het leven, dan is het zo erg. Geen oog had medelijden over u. Is er dan iemand op wie u zou kunnen bouwen als er geen God is? Zelfs kan het in het leven der volkeren zo gaan dat zelfs de natuurlijke liefde verdwijnt tussen ouders en kinderen. Geen oog had medelijden over u. En het is ook niet zo vreemd als wij denken dat in onze tijd de containers bij sommige ziekenhuizen vol zijn met werkelijke geboren levens die voor God en door God geschapen zijn en die weggeworpen zijn. U ziet hoe het heidendom van oude tijden herleeft, ook in onze eeuw. En daarom is het oude woord van God zoals het hier voor ons ligt, het is wel realistisch, het bepaalt ons bij onze grote nood en verlorenheid. De Heere wil maar zeggen, vanuit uw geboorte had u geen toekomst. En het is waar, want er staat in het doopformulier heel duidelijk ook van ons, dat dit leven niet anders is dan een gestadige dood. En dat wij aan allerhande ellendigheid, aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. En dan staat er één woord in vers 5 en dat is een heel ernstig woord dat typeert de nood van dat pasgeboren leven. De walgelijkheid u verzielt ten dagen als gij geboren waart. Als er een kind geboren wordt onder ons, dan zijn we daar blij mee. Maar dit kind is zo waardeloos voor de mensen. Het is zo zonder enig perspectief geboren. Dat de Heere zegt, je kunt het met één woord weergeven. De walgelijkheid uw ziel. Verachtelijk. En als het ware door de mensen totaal niet erkend. En de mensen komen langs, maar ze hebben geen medelijden. Ze doen er niets aan. Dat kind ligt te sterven. Maar dan komt daar het wonder van Gods genade in. Die verse die wij daarna gelezen hebben. Als de Heere voorbij komt. Staat er zo treffend in vers 6. Als ik bij u voorbij ging. Ja, dat is al heel wat, geliefde. Als de Heere bij ons voorbij gaat. Dat gebeurt vandaag ook weer. Als de Heere het oog op ons werpt. Zoals hij Levi zag in het tolhuis, Christus. En zoals de Heer Jezus die blind geboren zag. Hij zag een man blind van zijn geboorte. O, als de Heere een schepsel, zijn eigen schepsel, zo in de nood ziet van het leven, dan is daar bewogenheid. Als ouders, als mensen zich onttrekken, dan zegt de Heere, als ik u voorbij ging, zo zag ik u vertreden in uw bloed, geworpen op de vlakte des velds. En ik zeide tot u, en dat klinkt tweemaal krachtig en machtig, leef, leef. En dan zien we wat het is als God in ons leven wil komen met zijn genade. Als de Heer aan ons voorbij gaat, als zijn woord open gaat over je leven. En als de Heer in zijn genade aan ons gedenkt. Voorbij gegaan door zijn goedgunstigheid in het verbond. En wat zegt dat verbond? Dit, leef. Ach, gemeente, en dan ligt hier een Bijbel voor mij. Daar staat zoveel in op vele bladzijden. Maar op elke bladzijde staat eigenlijk maar één woord. En dat is dat ene woord, daar is het volle evangelie in samen te vatten. Leef! Terwijl die mens daar ligt te sterven. Terwijl dat kind in zijn geboorte geen enkele toekomst heeft, maar stervende is. En dat is nu het evangeliewoord, zegt de Heere, leef. Tot u en tot mij. En tot uw kinderen. O, wat is het dan een rijk iets als we hier onder het woord nog mogen zijn. En als u een preek hoort, elke zondag. En wat zegt die preek? Die heeft het over wet en evangelie. Over hemel en over hel. Twee zijden van de zaak. Maar in wezen heeft dat woord maar één bedoeling. Leef. En dat is een bevel. Dat is ook een belofte. Leef. En dat is het leven, jonge mensen, niet het leven dat misschien bij de 80 jaar stopt als een mens sterven gaat. Maar het is een leven, het echte leven. Het leven in al zijn volheid, vreugde en blijdschap. Het leven in de rijkdom van zijn heerlijke openbaring. Leef, leef. Zo heeft de Heere dat kind opgenomen, gewassen. U ziet dat staan in vers 9, u moet vers 9 wat terugplaatsen. Daarna wies ik u met water en ik spoelde uw bloed van u af en zalfde u met olie. De Heere gaat dat kind verzorgen en het wordt gered. Het komt goed. De Heere gaat het kleden met gestikt werk. Ik schoeide u met dassenvel, omgord u met fijn linnen en bedekte u met zijde. En dat kind dat groeit zo voorspoedig op, we zien het gebeuren, het wordt een meisje. Mens die in zijn verlorenheid door de Heere wordt gevonden en in zijn verbond wordt opgenomen, dat komt tot schoonheid, tot geestelijke schoonheid. Want, jonge mensen, het is een groot verschil. Of je leven verslingert in de zonde, of je de zaterdagavond en heel je leven wegwerpt bij God vandaan, in de riolen van de schuld en de goddeloosheid, of dat je nu in de kerk zit vandaag, met je zondagse kleren aan. Dat is een groot verschil. Dan zegt de Heere toch nog, dat is een sierlijkheid in het leven van ons, van onze jongeren, als hij dat nog geeft. De walgelijkheid uw ziel, als dat leven wordt voortgezet, wel, de krant meldt er ons genoeg van. Maar jullie mogen hier zitten onder het woord van God en dan mag er toch iets zijn van sierlijkheid, wat word je voor veel dingen bewaard. En wat dekt de Heere je nog in zijn liefde met zijn barmhartigheid en trouw. Zie je het wel eens? En wat is de Heere nog goed voor je? Dat je onder dat woord mag leven en dat je biddende ouders hebt. Grote sierlijkheid. En toen het zover kwam, en dat is onze tweede gedachte, toen heeft de Heere dat verbond opgericht niet alleen. Hij heeft een huwelijksverbond gesloten. En dat verbond dat heeft zijn kracht ontvangen. En je zou zeggen, het is zo heerlijk geworden. Het is zo hoog opgeklommen. Het gaat goed met Jeruzalem, steeds beter. Verbondskinderen. En toen de Heere dat verbond had bevestigd en dat huwelijk had opgericht, wat is er toen gebeurd? Toen zijn er dingen gebeurd die we niet zouden verwacht hebben. Toen heeft Jeruzalem van haar kant, hoewel zij in de sierlijke kracht van het verbond stond, dat verbond verbroken. En daarvan spreekt dan het hele hoofdstuk. Het hoofdstuk spreekt van het woord hoererij en van gruwelen. En dat betekent, geestelijk heeft zij het huwelijk met de Heere verbroken. Ze heeft zich aan de liefde van haar wettige man onttrokken. En ze heeft andere mannen nagewandeld. Egypte en Assyrië, ze heeft de afgoden gediend. En die afgoden heeft ze in grote getale in haar leven toegelaten. Wel, dat gebeurt. Dat gebeurt dat mensen die niet alleen gedoopt werden en die sierlijke kerkgangers werden, onder de zegen van wet en evangelie levende, dat er in hun leven toch uiteindelijk een verbreking kwam van het verbond. Onze tweede gedachte, vers 59 en 60, bepalen ons daar ook bij, dat hoewel de Heer nu zoveel zorg heeft besteed aan een mensenleven, dat het toch in Jeruzalems leven zelfs komt tot een breken van het verbond. Niet alleen af en toe, gemeente, dat daar een zonde wordt gesteld tegenover God. Niet een uitglijding bijvoorbeeld, of een ongeluk, zoals men dat zegt. Maar de Heer zegt in vers 59, die sierlijkheid van het verbond, de liefde van het verbond, hebt u verbroken. En u leest dat in een zeer duidelijke taal. De afkomst komt weer boven. O, moet u denken. De afkomst van vroeger, die aard zit erin. Hoewel de Heere wel met zijn besnijdenis kwam. Hoewel hij de tempel gaf. Hoewel hij zijn woord kwam geven tot bearbeiding van Jeruzalem. Die afkomst zit er nog in. Uiterlijk is de kracht van dat verbond wel in haar leven gekomen. Grote sierlijkheid. Maar dat begin van het hoofdstuk, dat vreet voort. En dat handhaaft zich in het leven van een kerkmens. Dat blijft zelfs zo, wanneer men de waarheid lief heeft. Die afkomst, die doet toch die oude aard weer woelende naar boven komen. En de ouders hebben toch nog steeds hun stempel gezet op het leven van het kind. Het komt, zegt vers 59, tot een breken van het verbond. Het gaat de wereld in. Het verlaat God. En het wil niet weten van zijn liefde en ontferming. Het heeft hij niet goed gedacht God een erkentenis te houden. Het verbond verbreken, dat is heel wat als we daaraan denken. Vers 59 gaat dat naar twee lijnen uitwerken. Allereerst staat er, ze hebben de vloek, de eed veracht. Maar we kunnen beter lezen, zij hebben de vloek veracht. En ze hebben het verbond verbroken. Allereerst dat laatste, het verbond verbreken. Wij allen zijn gedoopt, net als dit volk besneden was. En we zitten in de kerk vandaag en we luisteren naar het woord. En toch, gemeente, in ieders leven komt dat toch. In ieders leven wordt dat toch werkelijkheid. Hoewel de Heer ons zoveel gaf, wij zijn allen van nature verbondsbrekers. Wij gedenken niet alleen niet aan dat verbond, maar wij knippen alle banden met God door. Hoe vaak hebben wij dat nu in ons leven al gedaan? Als onze jonge mensen de wereld ingaan, als zij het juk van de dienst des Heren van zich afschudden en niet willen weten van zijn genadige trouw en barmhartigheid. Als de afgoden van de tijd veel schoner zijn dan het woord van God dat hij ons gegeven heeft. Ach, wij kunnen dat ook in onze tijd zo zien. Vele jongeren die op een hele brute, openlijke wijze zich onttrekken aan de dienst des Heren. En die midden in de wereld terechtkomen, dat gebeurt overal. Kerkverlaters, daar werd laatst over geschreven. In een kerk waar alle dingen mochten, waar alles goed was, waar geen belemmeringen in de weg werden gelegd. Waar de dienst van God in een wereldse zin aantrekkelijk werd gemaakt. Kerkverlaters. En dat is erg. Ook onder ons zijn er zeker wel kerkverlaters. Mensen, jonge mensen die de kerk de rug toekeren en die het juk van zich afschudde. Maar denk nou niet alleen, gemeente, aan die openbare brekers van het verbond, aan de goddelozen. Denk niet alleen aan die mensen die dat met bruut geweld van zich afschudden en straks de deur van de kerk achter zich met een slag dichtwerpen. Vanuit een zekere vijandschap, vanuit een zeker verzet tegen God en zijn woord. Spreek mij niet meer daarvan. In hoeveel gezinnen zal het zo niet zijn? Maar nu gaat het hier over dat hele volk. En zeker, het was wel een tijd van diepe goddeloosheid, de ballingschap. Maar hier wordt toch iets gegeven, ook van kerkmensen. Als hier staat in vers 59, je hebt het verbond verbroken. En dan zeg je dat het verbond van Gods liefde en trouw, waarin de Heere kwam met zijn genade, waarin hij mijn naam noemde, waarin hij zei, ik wil je tot een erfgenaam maken voor de eeuwige heerlijkheid. Zou het nu zo dwaas zijn in ons leven dat wij dat verbond verbreken? Dat wij daar niet van willen weten, dat wij die liefde Gods verstoten. Ook dan zien wij dat de zonde in ons leven niet alleen maar is de zonde tegen de wet. De zonde tegen dat gij zult. De zonde omdat er een hel is, maar dat de zonde zo ernstig is. Omdat er zoveel liefde Gods in je leven is geopenbaard. Omdat er zoveel barmhartigheid van Gods wegen naar je toe is gekomen. Omdat de Heer je weggeraapt heeft toen de dood zich al over je ging ontfermen. Toen je geen enkele toekomst had. Omdat de Heer in zijn trouw en liefde gezegd heeft, ik wil u tot in eeuwigheid redden en nabij zijn. Toen de Heer zijn mantel over u heeft uitgespreid en gezegd heeft, jonge, meisje, man, vrouw, leef, leef. Toen de Heer gezegd heeft, ik heb toch geen lust in uw dood. Zou ik enigszins lust hebben in uw dood? Ik heb lust in uw leven, leef en leef. Die God, die dat over ons heeft uitgeroepen, dat we zouden leven voor zijn aangezicht. Dat we zouden leven niet alleen in die zin dat ons bloed stroomt en dat onze pols klopt en dat ons hart dat bloed stuwt. Maar dat we zouden leven in de rijkdom van de volle zaligheid hier op aarde. In de gunst van God. Leef, leef. Dat zei God. En nu zeggen wij van nature allemaal, ook als kinderen in het verbond, sterf, sterf. En dat zeggen wij tegen God. En dat zeggen we tegen elkaar. En dat zeggen we tegen onszelf. Gelooft u dat? Dat het zo diep verloren met een verbondskind kan zijn. De sierlijkheid van de verbondskleding. De rijkdom van Gods genade. De Heere zet ons voor de open zaligheid. Leef, leef. En dan zegt vers 59 onbegrijpelijk. En zij hebben dat verbond verbroken. Heb je er ooit al, jongens en meisjes, aan gedacht dat elke zonde en dat elke afval is een zonde tegen Gods liefde? Dat is een heel verschil. Of een politieagent op straat wat tegen je zegt, met het boekje in zijn hand. Of dat je moeder thuis wat tegen je zegt met tranen in haar ogen. Dat maakt wel verschil. Geloof je nu dat God in je leven zo begonnen is? Met de openbaring van zijn heerlijke liefde en trouw. Leef, leef. En dat de Heer het goede voor je gezocht heeft. En dat hij je zelfs tot sierlijkheid gebracht heeft. Dat hebben je ouders gezien toen je misschien de zondagsschool mocht bezoeken, de zondagsschool mocht verlaten. En toen daar van die mooie momenten waren in het leven van onze jonge mensen, onder de inwerking van dat verbond. Toen ben je groter geworden, ik ben groter geworden. En wat we ook gedaan hebben, maar we hebben allemaal van onze kant duizendvoudig dat verbond verbroken. De Heere zegt, gij hebt dat verbond verbroken. En er staat er nog wat bij. En gij hebt de vloek veracht, zegt vers 59. U moet dat zo zien, dat woord verbond, dat tekent alles in de liefde Gods. Het is zijn liefde waarmede hij tot ons gekomen is, verbinding met ons aangegaan in zijn trouw en barmhartigheid. Maar er staat ook bij, je hebt de vloek veracht. Misschien vragen wij ons af, de vloek veracht, hoe kan dat dan? Is er dan een vloek in het verbond? Het verbond is toch enkel zegen? Het verbond zegt toch leef, leef.
En hoe kunnen zij nu de vloek verachten? Weet je dat het verbond ook een vloekend karakter heeft? Dat het verbond niet alleen de zegen brengt, maar ook de vloek. En dat is dit. Dat het Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels, zegt de Heere, dan u lieden. Dat houdt in een gedoopt voorhoofd te hebben en dan de wereld in te gaan zonder God. Dat gedoopte voorhoofd zal je altijd blijven beschuldigen. En wat God verhoede, maar als we straks voor de rechterstoel van Christus worden gesteld, dan zal dat gedoopte voorhoofd een verschrikkelijke aanklacht tegen je worden. Dan zal die doop je als het ware naar de vloek verwijzen. Dan zal dat gedoopte voorhoofd zeggen, weet je nog dat God tegen jou gezegd heeft, leef, leef. En toen je de dood verkoos voor het leven. Kijk, je komt van die doop, je komt van dat verbond niet los. De Heere zegt, je hebt niet alleen het verbond in zijn liefde verbroken, maar je hebt ook de vloek veracht. En dat wil zeggen, de vloek van het verbond. Dat er een ontzaglijk oordeel zal zijn voor mensen die, hoewel zij in die liefde Gods mochten leven en de sierlijkheid van zijn dienst hebben gesmaakt, maar die daarna afvallig worden. Dat is de vloek van het verbond. En dat is nou de, zoals Paulus zegt, de schrik des Heren. Het woord is niet alleen dat wij de zegen brengen. Mozes heeft ook gezegd, ik heb u voorgesteld de zegen en de vloek. En nog misschien denk je wel, vele mensen denken dat in onze tijd wel als het woord gebracht wordt ook als een vloek. Ze maken je bang in de kerk. Ze hebben het over de hel. En ze hebben het over de verlorenheid, bangmakerij. Maar het is geen bangmakerij, jonge mensen en gemeenten, als wij spreken over de vloek van de wet. En over de vloek van het verbond. Als die liefde Gods onbeantwoord blijft en straks in zijn tegendeel verkeert. Dat is geen bangmakerij, geloof dat niet. Dat is diep ernstig. Als wij ons moeten voorstellen dat God straks zegt, als op zo grote zaligheid geen acht gegeven hebben, gij hebt de vloek veracht. Ze gingen de kerk uit. Ze hebben gezegd, och, vergeet het maar. En met een uur was je het weer vergeten. De Heere schudt ons soms wakker ook door de ernst van dood en eeuwigheid. De vloek van het verbond. Als daar boven de spoorwegovergang staat, levensgevaarlijk aanraken van de draden, levensgevaarlijk, dan is dat geen angstneurose kweken. Het is de waarheid. En als op de tuin, als het landbouwgif daar in de schuur is en er staat een doodshoofd opgetekend, dan is dat niet om die kinderen bang te maken, maar je wil ze waarschuwen. En heb je het ook in de kerk altijd weer gehoord, dat de Heere niet alleen komt met zijn diepe liefde, maar ook dat de Heere je wil waarschuwen. Door zijn wet. Niet, zegt Mozes in Exodus, niet omdat je zou vrezen, niet omdat je bang voor God zou worden. Daarom doet God dat niet, maar omdat je niet zou zondigen. Om je bij de zonde vandaan te houden, niet om je angstig te maken. Je zullen best mensen zijn vanmorgen die zeggen, ja, als u het daar nou over hebt, over de hel, dan ben ik bang. Dan zou ik wel bekeerd willen worden. En als u spreekt over de verlorenheid en over het oordeel, dan gaat mijn geweten mij wel aanklagen. Dan ben je bang voor God. Zeg niet dat het verkeerd is. Doe er maar wat mee. Begin er maar mee de Heere te zoeken. Alles gebruiken wat God ons geeft, zeker wel. Maar je voelt wel, het is niet genoeg. De Heer heeft dat heus nooit gezegd. Om u en mij nu bang te maken. Van we moeten gaan sterven en we kunnen niet voor God verschijnen. Maar zegt Mozes, opdat gij niet zoudt zondigen. Maar nu hebben ze wel gezondigd. En ze hebben niet alleen de liefde van het verbond van zich afgeschud, maar ze hebben ook de vloek van het verbond veracht. Wel, en wat is er dan? Wat is er dan nog voor enigerlei toekomst als het zo diep gekomen is, als dat huwelijksverbond verbroken ligt? Als dan die vrouw, als die zich heeft onttrokken aan haar man, dan zegt de Heere in vers 59,
ik zal u ook doen gelijk als gij gedaan hebt. En dan gaat de Heer een ogenblik zeggen, zoals u mij de rug hebt toegekeerd, ja, zo moet ik het dan ook maar doen. Ik zal mij dan ook maar omtrekken. Ik zal die akte van echtscheiding dan maar definitief tekenen. Dan is het maar voorbij. En dan is het maar uit. En als God dat spreekt in je leven, en dat gebeurt, en als de Heer dat werkelijk geestelijk gaat verklaren in je leven, dan kom je in de benauwdheid. Dan zie je niet alleen je eigen schuld, maar dan ben je God kwijt. En dan zeg je, dat is eeuwig rechtvaardig, Heer, dat u dat doet. Dat u net doet als ik gedaan heb. Ik zal u ook doen gelijk als gij gedaan hebt. Ik heb u zo lang laten wachten. En u laat God een mens wachten. En nu is de deur dicht. Ik zal u ook doen gelijk als gij mij gedaan hebt. Al gaan dan zeggen wij, ja, ik bid er wel om. Ik bid er al 10 jaar om. Ik heb het nog niet gekregen. En dan zeggen we ook wel eens tegen elkaar, het is waar. Hoe lang heb jij God nu al laten staan? Het heeft de Heer in je leven al niet geroepen. En jarenlang is dat zo doorgegaan. En als de Heer ons nu eens zo doet, ik zal u ook doen, gelijk als gij mij gedaan hebt. En dan is het recht, Heer, als u dat doet. Dan is het rechtvaardig als u met uw oordelen in ons leven komt. En als mijn bidden niet meer gehoord wordt. En als de nood van mijn leven zo groot wordt dat er geen uitzicht meer is. Het verbond verbroken. De afkomst is zo verschrikkelijk sterk. Die aard is zo goddeloos in zijn diepste wezen. Maar nu tenslotte ook, gemeente, het verbond gehandhaafd. Want dan zegt de tekst, als de Heere zegt, ik zal het ook maar zo doen. Ik zal ook maar gaan. Ik zal mij maar onttrekken. In Ezechiël, het 9e en het 10e hoofdstuk, leest u dat de heerlijkheid des Heren naar de drempel toe gaat in de tempel. En dat betekent, de Heere gaat weg. En hij trekt zich terug. En dat is erg als dat gebeurt. Ezechiël is er van ontdaan. Gaat de Heere dan zijn kerk verlaten? Zet hij dan een punt achter dat verbond? Nee, het verbond gehandhaafd. Hoewel nu zo'n dieptepunt bereikt is, zegt de Heer toch, evenwel. Het woord evenwel, dat kent u ook uit een andere tekst. Evenwel het vaste fundament, God staat, hebbende dit zegel. De Heere kent degene die de zijne zijn. Evenwel, dat betekent, en toch. Je zou het ook kunnen weergeven met dat bekende woord uit de schrift, dat altijd weer het genade karakter tegenover de schuld stelt. Nochtans. Dat ineens in de duisternis het licht komt. De Heer opent nog weer een weg. Voor die vrouw die haar leven lang bij de Heer zich alles heeft onmogelijk gemaakt. De Heer komt weer met genade. En waar vindt nu die genade voor zo'n verloren leven tenslotte zijn grondslag? Kijk, en dan zegt het 60e vers, als het gesproken heeft over dat verbond der jonkheid. Evenwel zal ik gedachtig wezen aan dat verbond. Ziet u, weet u wat nu in uw en mijn leven de enige mogelijkheid is om op te kunnen blijven pleiten. Als alles misschien wel wegvalt. Je gedrag, je levenswandel, je rechtzinnigheid, je vroomheid. Als alles wegvalt, dan zegt de Heer, evenwel zal ik aan mijn verbond gedenken. Daar heb je nog dat verbond. Daar ligt nog iets tussen God en ons. Daar ligt nog iets tussen God en u. En al is het zo dat al de banden verbroken zijn en al de touwen doorgesneden zijn en de Heere zich van u heeft onttrokken, zou je bijna denken. De Heere zegt toch evenwel, het verbond en God komt van dat verbond niet af. Hij komt van dat verbond niet los. Dat verbond uit de dagen uw jonkheid. En de Heere noemt het niet ons verbond. Maar hij zegt, ik zal gedenken aan mijn verbond. Als ik met mijn vrouw ben, dan spreek ik toch niet zo direct waar ze bij is over mijn huwelijk. Maar dan zeg ik ons huwelijk. Ons huwelijk, want dat hebben we samen gezegd. U ook.
Allebei ja gezegd.
Maar de Heere zegt niet, ik zal gedenken aan ons verbond. Want toch gemeente, er is van Israël eigenlijk helemaal niets bij. Het is alles van God. De Heere zegt, ik kan alleen maar zeggen, ik zal gedenken aan mijn verbond. Want ik ben er toch mee begonnen. Ik heb het toch opgericht met je. Je hebt er nooit echt ja op gezegd. Dat verbond is nog nooit ingewilligd. Het ligt nog helemaal aan mijn kant. Het is nooit verzilverd. Het is nooit toegepast. Het is nooit bevestigd. Het is nooit ingewilligd met de liefde van je hart. Ik kan alleen maar zeggen, dat verbond, dat ligt aan mijn kant. Ik zal gedenken aan mijn verbond. Mijn verbond. Ach, wat is dat een wonder dat er van een mens nu helemaal niets bij zit. En dat er van Jeruzalem niets bij komt. Alleen maar gruwelen. Alleen maar walgelijkheid. Alleen maar onsierlijkheid in alle dingen. En nu zegt de Heere wel, mijn werk komt geheel van mijn kant. Redenen heb ik genomen uit mezelf, niet uit u. Het is mijn verbond met u. Hoe het leven ook van Jeruzalem is geweest, aan Gods kant, er is veel gevallen. Maar dat verbond, dat is nog staande gebleven. Mijn verbond met u. En dat verbond, is dat nu genoeg? Kun je nou een punt zetten als de Heere zegt in zijn woord, ik zal gedenken aan mijn verbond met u. Want je bent nog gedoopt hoor. En je bent nog in het verbond en je leeft nog in de kerk. Ben je er dan? Och nee, dat weet je wel. Want we hebben het wel gehoord vanmorgen, die aard die is zo verdorven. Daar moet een wonder gebeuren. Daar moet met dat meisje, daar moet met dat kind, daar moet met die vrouw, daar moet met dat Jeruzalem, daar moet met die gemeente een groot wonder gebeuren. Want het is niet genoeg dat we in het verbond zijn. Het is niet genoeg dat wij gedoopt zijn, maar wij moeten andere mensen worden. Wij moeten tot waarachtige vernieuwing komen. En daarom staat hier, ik zal gedenken aan mijn verbond met u in de dagen uw jonkheid. Het heeft het heel lang uitgehouden. En ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. Dat is niet een nieuw verbond. Het eeuwig verbond, ook wel genoemd een nieuw verbond, zoals Jeremia dat zegt, dat is niet in die zin een nieuw verbond, dat het oude helemaal wordt weggebroken en er weer een ander verbond komt. Maar het is wel zoiets geheel anders dat je zou kunnen zeggen, het is een nieuw verbond, vernieuwd. Dat oude is de basis, die doop, dat is de aanleiding dat God er nog aan denkt. En nu gaat God de kracht van dat verbond zo toepassen. En hij gaat het zo bevestigen in ons leven. En hij gaat het zo schrijven van het voorhoofd in het hart dat u kunt zeggen, het is nu een eeuwig verbond. En u kunt in Hebreeën lezen, in bepaalde hoofdstukken van de Hebreeënbrief, wat dat inhoudt. En dan wordt gemeente dat eeuwig verbond gekenmerkt door twee dingen vooral. Door Christus Jezus, die dan ook de middelaar van het verbond is. En de Hebreeënbrief laat het zien. Dan krijgt u die ontzaglijke, rijke verdieping van het verbond van Abraham. Het wordt bevestigd in het bloed der verzoening. De Heere legt er een zodanig fundament onder. Reeds van eeuwigheid, maar op Golgotha is dat gerealiseerd. Een zo hecht fundament onder dat verbond. Dat het rust in het lijden en sterven in de zoen- en kruisverdiensten van zijn geliefde zoon. Oh, dat kan heel wat hebben hoor, dat kan heel wat hebben. Want anders kon het niet. Als de Heere niet met de dood van Christus betalen liet voor de zonde, dan had het voor deze mensen nooit meer gekund. Kijk, dat verbond van je voorhoofd, dat is bevestigd in een eeuwig verbond toen de Heere Jezus op aarde kwam. En toen kreeg het ook inderdaad vastheid, toen kreeg het ook sterkte. Toen kon men zich op dat verbond verlaten. Toen was het ook berekend op zondaren. Want je zegt, hoe is het mogelijk dat God dat verbond der jonkheid 80 jaar later nog gedenkt? Dat is, weet je waarom? Omdat het vast ligt in dat testament, in de dood van Christus, waarin verzoening is gevonden voor alle schuld en zonde. Maar nog iets. In Jeremia 31 leest u nog iets van dat eeuwig verbond. En dan staat daar ook heel duidelijk dat Gods geest zal komen. Ik zal mijn geest in hun hart geven. En dan wordt die zwervende vrouw bekeerd. dan wordt ze anders. Dan heeft ze niet meer genoeg aan de sierlijkheid van het verbond, maar dan wordt ze door Gods geest geleerd en geleid. Dan krijgt ze een ander hart. En dan mag ze zeggen, ik geloof de vergeving der zonden. En dan wordt het niet alleen uiterlijk een schoonheid, maar dan is des konings dochter geheel verheerlijkt inwendig. Dan wordt dat verbond van twee zijden waar. Dan is het niet alleen meer mijn verbond, maar dan wordt het ook bevestigd in het hart van al Gods kinderen. Dat is de inwilliging van het verbond. Als de Heilige Geest het leert. En als de Heilige Geest samenbrengt. En als die Geest God en mensen met elkaar verzoent in Christus. Dat is het eeuwig verbond. En als wij nu tenslotte gaan eindigen, gemeente, en wij denken aan het verbond, dan hebben we gezien, wij hebben het allemaal wel verbroken. Wij hebben dat verbond niet gehandhaafd. We hebben het verlaten, net als Sodom, onze zuster. Net als de wereld die niet meer vandaag in de kerk is. Zijn wij uitnemender ganselijk niet. We hebben het verbroken van onze kant, maar de Heere handhaaft het nog. En als het nu zo is dat de Heere zegt vanmorgen, ik zal aan dat verbond gedenken, doet u het dan ook? Als de Heere eraan gedenkt, o, wil dan ook zelf, als u thuis komt, straks uzelf voorhouden. Ik heb een gedoopt voorhoofd. De Heere is toen aan mij voorbijgekomen. En de Heere heeft ook tegen mij gezegd, leef. En als het leven misschien uitgeblust is voor je, en als je nog leeft midden in een leven zonder God, al heb je vandaag wel je zondagse jas aan. Denk er dan aan. Bedenk dan jonge mensen en maar ook ouderen, want het gaat over het verbond uit de dagen uw jonkheid. Dat zegt de Heere tegen oudere mensen. Maar bedenk dan eens dat dat verbond er altijd nog ligt. O, het kan zijn dat u 50, 60 jaar hier in de kerk aan de Hoflaan zit. En dat u onder het woord mag leven. En toch dat het woord eigenlijk nog nooit iets gedaan heeft. U bent uiterlijk wel een sierlijke kerkganger. U bent twee keer per zondag onder het woord. Maar nog niet ontdekt aan uw dodelijke afkomst. Nog niet bekendgemaakt aan de walgelijkheid uw ziel. De Heere maakt het ons bekend, telkens weer. U hebt toch niet genoeg aan dat verbond uit de dagen uw jonkheid. U rust toch niet op alles wat de Heere in die sierlijkheid aan u gaf. Toch niet genoeg aan uw belijdenis. Niet genoeg aan is een vrome stemming, een ontroering van het hart. Toch niet genoeg aan alles wat er wezen kan, maar wat het eigenlijk ten diepste nog niet is. Het gaat om dat eeuwig verbond. En u zegt, prediker, is dat dan ook wel voor mij? Is dat niet alleen voor Gods volk? Is dat ook voor mij? Wel, gemeente, hier staat het. Hier staat, ik zal gedachtig zijn aan mijn verbond met u. Het ligt er. Wie kan zeggen hier vanmorgen, het ligt er met mij niet? Wie kan zeggen, dat verbond in mijn leven is niet echt? Moet eens denken dat God in de hemel denkt aan dat moment toen u hier gedoopt werd. Ik zal gedachtig zijn aan mijn verbond met u. Ik zal, dat zegt hij. Dat zegt u niet, dat zeggen wij niet. We zouden dat misschien wel wensen. Een mens onder de wet, een mens in zijn kerkelijke vroomheid leeft ook bij. Ik zal dit en ik zal dat, maar het evangelie komt van Gods kant, mijn verbond. En de Heer zegt, ik zal. Dan zegt u misschien wel, ja, maar geldt dat wel voor een zondig mens? Geldt dat wel voor een verloren mens? Geldt dat ook voor mij? De een voelt zijn schuld wellicht. De ander zegt, ik ben zo bang dat er een ijskoude verharding over mijn ziel komt. Kan dat ook voor mij? Mijn schuld is zo groot. Wel, hoor, dan lees ik in vers 63 het woord verzoening. Wanneer ik voor u verzoening doen zal over al hetgeen gij gedaan hebt. En dan leest u daarin dat het verbond, als het vernieuwd wordt, als het versterkt wordt, als het toegepast wordt, dat de kracht daarvan is voor zondaren en verlorenen. Ik zal voor u verzoening doen. Tja, dat is Dat is weer alles van Gods kant. Dat is weer vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Dat is weer alles genade. Ach, ik had het me kunnen voorstellen dat de Heere nu gezegd had, maar nu moet je wel willen. Nu moet je wel meekomen, nu moet je wel kiezen. Maar de Heere laat het weer alles uit genade opkomen, wanneer ik voor u verzoening doen zal. Moet er niet verzoening komen tussen God en u? Moet er niet een vrede getekend worden tussen de hemel en de aarde? Hoe komt dat? De Heere zegt, wanneer ik voor u verzoening doen zal. U leeft als u nog in het ongeloof staat, in onverzoende verhouding met God. Hoe kan het ooit anders worden? Wel, de Heere zegt, ik voor u, wanneer ik voor u verzoening doen zal. De Heere is op uw schuld ingesteld. De Heere kan uw zonde, hij weet er weg mee. Dat woord, dat bestaat tot in der eeuwigheid. O, wat is het verbondswoord God sterk, gemeente, dat het uithoudt. Dat dat woord daar nu op berekend was, op zo'n verslingerd leven. En dat de Heere dan later nog zegt, ik blijf eraan denken. Wat een wonder van soevereine liefde en genade. Ik zal gedenken. Ik zal verzoening doen vanwege onze zware schuld. Ja, zegt u maar, dan zou er toch een traan in mijn ziel moeten wezen. Dan zou er toch berouw moeten zijn. Ik zou daar toch naar moeten uitgaan. Ik zou toch een gebroken hart en een verslagen geest moeten hebben. Ja, dat zou ook wel. Dat zou ook wel moeten zijn. Wee de mens die het niet heeft, maar dan lees ik hier weer dat als de Heer dat verbond heeft opgericht, als hij begonnen is, dat hij dan zegt in vers 61, dan zult gij uwerwegen gedenken en beschaamd zijn. Ach, wij mensen, wij zoeken dat berouw en die innerlijke verbrokenheid voordat wij tot dat werk Gods geraken, voordat God wat gaat doen. Je zegt, dan moet toch ook van onze kant wat komen. Maar nee, als er staat in vers 61 na onze tekst, na dat eeuwig verbond, dan zult gij beschaamd zijn, dan betekent dat, gemeente, nooit iets anders dan dat God eerst binnenkomt in een leven van enkel schuld en zonde. En dat daar niets aan vooraf gaat. En dat als God binnenkomt, dat als vrucht daarvan een gebroken hart en een verslagen geest ontstaat. Dat zou er dan voor reden zijn, voor u en mij, vanmorgen, vanavond, om dan nog op te noemen waarom het nou niet zou kunnen. Ik heb gedacht bij deze preek, bij deze tekst, voor mezelf en voor anderen en voor de gemeente, waarom zou het nu niet kunnen voor hem of voor haar, voor mij of voor u? Noem eens één reden waarom we zouden kunnen zeggen, en dat staat er nu tussen. De Heere zegt, ik zal gedenken aan mijn verbond. Het is trouw al wat hij ooit beval. Amen. Willen wij dat zingen op Psalm 111, het vijfde vers. laten wij eindigen met dankgebed. Heere, wat is uw genade eenzijdig en wat is die liefde groot waarmee gij tot mensen komt. En dat is nu tot ieder van ons gekomen. In de oprichting van het verbond hebt u het al tot ons gezegd, leef, leef. Wij belijden, o God, in diepe verslagenheid, dat wij toch de weg des doods zijn opgegaan. En dat we ons van u hebben losgetrokken, dat wij de vloek veracht hebben, dat we niet bang waren voor de schrik der hel. En dat we niet getrokken werden door de liefde en de barmhartigheid Gods. Dat de hel niet kon verschrikken en de hemel niet kon verkwikken. Wat zijn wij als mensen, Heere? O, onze afkomst is verkeerd, het begin was verkeerd. En daarom is alles verkeerd. Maar daar staat tegenover, ik zal. En dat is het eeuwig verbond. Dat u ons voorhoudt. Ik zal gedenken aan mijn verbond met u. In de dagen uw jonkheid. Dan denkt u terug aan het verleden. Doe ook ons daarop biddend pleiten. Zegen dan dit woord. Het mogen strekken, Heere, tot verlevendiging van uw volk en tot bekering van wat nog onbekeerd voortleeft. Sterk allen die ook vandaag onder dat woord komen, Heere, laat ook deze dag groot zijn. Geef ons ook vanavond nog gezondheid en kracht, opdat we nog mogen komen onder uw getuigenis. Doe het alles uit genade. En doe ook verzoening over het zondige en verkeerde dat ons altijd aankleeft. En hoor ons om uw naams wil. Amen. Willen wij nog zingen, gemeente, Psalm 89, vers 14. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreden bezoeken. Met de roe en bittere tegenheen. Doch over hem mijn gunst en goedheid nooit doen ende. 89, vers 14.
ontvang nu met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.